Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Op deze Palmzondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Roelofsen uit Heteren zal voorgaan. Vanavond willen we ons voorbereiden op de viering van het Heilige Avondmaal op Goede Vrijdag. Per abuis is de bezinningsavond van morgenavond niet in de weekbrief vermeld, maar deze gaat wel door om 8:00. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 102. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanavond willen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. En dan willen we stilstaan bij Matteüs 26. En daar gaat het over Petrus. Hoe Petrus gewaarschuwd wordt door Jezus en hoe hij uiteindelijk zijn meester verloochent. Indringende geschiedenis. Wij gaan vanavond luisteren naar die geschiedenis met de vraag van wat wij daarvan kunnen leren met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal. De geschiedenis eindigt met dat Petrus huilend de nacht inloopt. Dan denk je, wat zou hij dan gedaan hebben daarna? Ik denk dat hij gebeden heeft. En het volgende lied wat we met elkaar gaan zingen is ook zo'n gebed wat je bidt als je tot op de grond bent geraakt. Dat is Psalm 102 en daarvan zingen wij de versen 1 en 10. Dus Psalm 102, vers 1 en 10. Als wij aanstaande vrijdag het heilig avondmaal vieren, dan zijn wij niet de enige. Wij staan als gemeente in een lange lijn van broeders en zusters die bij brood en wijn het lijden en sterven van Jezus Christus gedacht heeft. Met het oog op die lijn en met het oog op een stukje uitleg gaan we nu met elkaar het eerste deel van het avondmaalsformulier lezen. Daarin wordt uitgelegd waarvoor dat avondmaal bedoeld is en voor wie niet. En vooral ook hoe je je daarop voor kunt bereiden. We gaan met elkaar het eerste gedeelte van dat formulier lezen tot de gedachtenis van Christus. En daarna dan zingen we met elkaar Psalm 26 vers 2 en 8 uit het psalmboek. Dus Psalm 26, 2 en 8, dan gaat het over zelfbeproeving. Ik lees u het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus. Hoor de woorden van onze Heere over de instelling van het heilig avondmaal, die de apostel Paulus ons doorgeeft. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht, waarin hij verraden werd, het brood nam en toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt u de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten op die wijze van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Meent opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, zijn bovenal twee dingen nodig. In de eerste plaats dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven, en in de tweede plaats dat wij het gebruiken met het doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf is drieërlei. Ten eerste overdenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt, omdat de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij, eerder dan dat hij die ongestraft kon laten, de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood aan zijn geliefde Zoon Jezus Christus heeft voltrokken. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij de vaste en zekere belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen vanwege het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom is toegerekend en geschonken. En dit zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden heeft betaald en alle gerechtigheid volbracht. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. En eveneens of hij, terwijl hij van harte en zonde te veinzen alle vijandschap, haat en afgunst van zich aflegt, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige gasten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart echter niet gevoelen, eten en drinken zich een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat zij met de hierna volgende ergerlijke zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel uitmaken van het Rijk van Christus. Dit betreft alle die afgoden in welke gestalte ook voor de Heren in de plaats stellen, of God op eigenwillige manier vereren. Die de naam van de Heren door vloeken of op andere wijze misbruiken. Die zich bezighouden met occulte praktijken of daaraan geloof hechten. Die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten. Die aan hun ouders of andere gezagsdragers ongehoorzaam zijn. Die zich aan menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun naasten en zich niet met hen willen laten verzoenen. Die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren. Die hebzuchtig, verkwistend of verslaafd zijn. Die leugenaars of roddelaars zijn. Kortom, allen die zich in woord en wandel als ongelovigen gedragen. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van het avondmaal dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Opdat Gods oordeel en straf over hen niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters in de Here niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand aan de tafel des Heren zou mogen aangaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Bijvoorbeeld dat wij geen volkomen geloof hebben en er niet toe komen God met zo'n ijver te dienen als wij verplicht zijn. Maar juist dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verdorven vleeselijke begeerte. Niettegenstaande dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest droefheid over zulke gebreken hebben, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die tegen onze wil nog in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Laten we met elkaar zingen Psalm 26, vers 2 en 8. Laten wij met elkaar bidden. Heer onze God, trouwe en barmhartige Vader in de hemel. Wij zijn vanavond bij elkaar gekomen als uw gemeente. Als mensen die u geroepen hebt. Geroepen hebt om hier te zijn en te luisteren naar uw evangelie. Heer, we zijn deze dienst begonnen met het zingen van die vraag. Heer, laat mij uw lijden recht betrachten. Heer, laat het ons doorgronden. De diepte, de liefde, de trouw. Dat alles wat daaruit spreekt. Juist in deze tijd als we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Als wij in de diensten nog meer dan anders, door de belijdenisdienst, door de viering van het heilig avondmaal en de voorbereiding daarop, nog meer bepaald worden tussen die ontstellend grote kloof die er eigenlijk is tussen u en ons vanwege onze zonde. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat er daarbij niet is gebleven. Maar dat u in uw Zoon zelf naar deze aarde bent gekomen om die kloof te dichten. Om bij ons te zijn. Om ons te redden. Om ons te tonen dat u niets liever wil dan dat wij uw kinderen zijn. Heer, wij vragen u of u dat ook deze dienst weer wil onderstrepen. Want we hebben het nodig om daar iedere keer weer aan herinnerd te worden. Want we zijn zo druk dat we er vaak niet zo bij stil meer staan. Of we vallen terug in onze oude natuur en denken ergens toch dat we het zelf moeten verdienen. En dan lopen we zo keihard stuk op onszelf. Heer, u weet hoe wij hier vanavond zijn. Hoe dichtbij of veraf wij van u staan en hoe wij smachten naar uw evangelie. Hoe het ook zij, Heer, wilt u een weg banen naar ons hart met uw Heilige Geest. Wilt u alles wegdoen uit ons midden, wat in de weg staat om uw stem te verstaan. Stel ons open voor uw liefde, voor uw evangelie, voor de vergeving en de genade. Heer, help ons ook om die geschiedenis te begrijpen van Petrus. Dat gedeelte uit de Bijbel wat we gaan lezen. En laat ons zien wat u daardoorheen tot ons wil zeggen. Hoe wij kunnen leren van die broeder die ons is voorgegaan. Heer, wij bidden u om een gezegende dienst. Wij hier in dit gebouw, degene die met ons meeluisteren, nu of later, geef ons een gezegende dienst. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. Matteüs 26, en daar gaan we drie stukjes uitlezen. Als eerste gaan we lezen Matteüs 26, de versen 31 tot en met 35. Dus Matteüs 26, de versen 31 tot en met 35. Matteüs die heeft zijn evangelie in de eerste plaats geschreven voor een aantal gemeentes in Galilea. Een aantal gemeentes met vooral Joden daarin. En hij vertelt dan ook met name in zijn evangelie over Petrus. Die neemt aan de rechterhand van Jezus een prominente plaats in. Het boek is ingedeeld in 3 gedeeltes. Eerst vertelt Matthäus ons over hoe Jezus die geroepen leerlingen overtuigt dat hij de Messias is. Dan het tweede gedeelte, dat is dat ze op weg gaan naar Jeruzalem en dat Jezus die leerlingen duidelijk maakt dat hij daar moet gaan lijden en sterven. En dan het derde gedeelte, dat is het hoogtepunt in Jeruzalem waar Jezus sterft en opstaat. En steeds zien we dan die Petrus weer terugkomen met een prominente plaats. Bijvoorbeeld als ze op weg gaan naar Jeruzalem, als Jezus voor het eerst vertelt dat hij moet gaan lijden en sterven. Dan heeft Petrus net die wonderlijke woorden gesproken van dat hij belijdt dat Jezus de Messias is. En dan even kort daarna dan staat hij Jezus in de weg door te zeggen dat Jezus niet mag lijden en sterven. En dat zijn vader dat zal verhoeden. Nou, ook bij de laatste uren van Jezus dan neemt hij Petrus weer een prominente plaats in. We gaan 3 stukjes lezen waarin hij naar voren komt. Het eerste is dat aan de avondmaalstafel waar Jezus Petrus waarschuwt om niet te zelfverzekerd te zijn, om hem niet in de weg te lopen. Matthäus 26, vers 31 tot 35. Toen zei Jezus tegen hem: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven: ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei: al zouden zij ook alle aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem: al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Tot zover. We zingen nu met elkaar Psalm 130, het eerste vers. Dus Psalm 130, vers 1. lezen verder in Matthäus 26, nu de versen 47 tot en met 56. Dus Matthäus 26, vers 47 tot en met vers 56. Na wat we net hebben gelezen, vertrekt Jezus met zijn leerlingen naar Gethsemane. En daar komt dan Judas. En dan lezen we dat Jezus zich gevangen geeft. En dan trekt Petrus zijn zwaard. En terwijl hij Jezus nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam eraan en met hem een grote menigte, met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd, degene die ik kussen zal, die is het. Grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Toen zei Jezus tegen hem, doe uw zwaard terug op zijn plaats. Want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden? En hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment sprak Jezus tot de menigte. Bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven. En u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten. We zingen nu Psalm 130, het tweede vers. Dus Psalm 130... Vers 2. Tot slot lezen we het gedeelte van de verloochening. Dat is Matthäus 26 vanaf vers 69. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus, de Galileër. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje. Die zei tegen hen die daar waren, hij was ook bij Jezus, de Nazarener. En hij ontkende het opnieuw, met een eed, en zei, ik ken de mens niet. Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus: werkelijk, u bent één van hen, want uw spraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die tegen hem gezegd had: voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Tot zover de lezing uit Gods woord. We zingen nu met elkaar de laatste 2 coupletten van Psalm 130. Psalm 130, 3 en 4.
Thank you.
Ons antwoord op de preek is een lied uit de bundel op toonhoogte. Lied 104, Mijn Jezus, ik hou van u, ik noem u mijn vriend. Van het lied zingen we alle vier de coupletten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus. Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. En Petrus ging naar buiten en huilde, weende, bitter. Ik weet niet hoe dat met u zit, maar voor mij is dit wel zo'n geschiedenis die je bijblijft. Zo'n verhaal dat als je het eenmaal gehoord hebt, wat je eigenlijk nooit meer loslaat. Omdat het zo tragisch is. En tegelijkertijd ergens ook wel herkenbaar. Meer beloven dan je waar kunt maken. Bang zijn. En je beste vriend laten vallen op het moment dat het erop aankomt. Het is in het holst van de nacht. En we bevinden ons in het huis, of de villa kun je beter zeggen, van de hoge priester. Petrus had gezworen dat hij zijn meester nooit zou verlaten. Al zouden al de anderen aanstoot aan hem nemen, hij niet. Hij zeker niet. Al zou hij voor Jezus moeten sterven, dan zou hij dat zonder te aarzelen doen. En nee, gemeente, dat is geen grootspraak. Petrus, die meent dat echt. Want hij houdt zielsveel van zijn meester. Hij is al die tijd met hem meegegaan. Wilde niet van zijn zijde wijken. Jezus Christus betekent alles voor hem. En daarom had hij dat dan ook maar openlijk uitgesproken bij het avondmaal. Dit mag niet gebeuren, dat wat Jezus Christus zegt. Als de anderen het niet zeggen, dan doet hij het wel. Daarom had hij ook zijn zwaard, nou ja, mes, getrokken om zijn meester te beschermen. Daarom had hij uitgehaald naar de eerste, de beste die binnen zijn bereik kwam. Zodat zijn meester dan misschien toch nog kon ontkomen. Want Petrus zou zijn woorden waarmaken. Een man een man, een woord. En als Jezus dan niet zou kunnen ontsnappen, dan zou hij in ieder geval samen met zijn geliefde meester sterven. Hij had het gemeend. Maar het was uitgerekend hij, Petrus. Het was hem op een reprimande komen te staan. Van die meester die hem zo lief had. Petrus, denk jij niet dat ik 12 legioenen engelen erbij zou kunnen halen? Stop ermee. Het moet zo zijn. Het moet zo gebeuren. Petrus begrijpt het. En toch ergens ook weer niet. Waarom laat Jezus zich vrijwillig gevangen nemen? Waarom laat hij zijn tegenstanders hem dit zonder tegen te spartelen aandoen? Ja, de schriften moeten vervuld worden, dat snapt hij. En Jezus heeft het met hen herhaaldelijk hierover gehad op de weg naar Jeruzalem. Zoals tijdens het avondmaal had hij er nog over gesproken. Maar is er dan geen andere weg, geen andere manier? Want hij kan niet zonder hem. Hij wil hem niet kwijt. En daarom is Petrus eerst ook wel gevlucht, zoals al die anderen. Maar is hij toch ook weer op zijn schreden teruggekeerd. Om zijn meester op een veilig afstandje te volgen. Bang en in de war, maar toch ergens ook wel zelfverzekerd, is hij die villa van die hoge priester binnengegaan. En daar staat hij dan. Bij het vuur. Op de binnenplaats. De binnentuin. Tussen de knechten en de soldaten die Jezus gevangen hebben genomen. Daar bij dat vuur op die binnenplaats, daar heeft hij goed zicht op die zaal waar ze Jezus aan het ondervragen zijn. Hij hoort de opwinding in hun stem als ze hem van alles en nog wat beschuldigen. Hij hoort de echo van de klappen die ze in hun haat en hun woede uitdelen. Het gaat door merg en been. Het snijdt Petrus door zijn ziel. Maar wat kan hij doen? Hij is er, maar hij is machteloos. Hij staat erbij en hij kijkt ernaar. Maar dan klinkt opeens die stem. Het is een meisje. En ze heeft het tegen hem. Hé, jij daar. Jij was ook bij die Jezus, die Galileër. Petrus schrikt op vanuit zijn mijmering en ziet dat alle ogen daar opeens op hem zijn gericht. En vlug antwoordt hij, nee, hoe kom je daar nou bij? Ik heb geen idee over wie jij het hebt. Blijkbaar neemt het meisje genoegen met het antwoord, want er gebeurt eventjes niets. Maar Petrus die begeeft zich voor de zekerheid toch maar wat meer richting de uitgang. Hij gaat bij de poort staan, weg van de mensen, wat meer uit het licht. Maar ook daar bij die poort richt zich weer alle aandacht op hem. Want ook daar is iemand, een ander meisje, dat hem herkent. En ditmaal wordt het niet eens aan hem gevraagd. Maar is het meer een soort mededeling aan de daar staande soldaten. Ik weet het zeker. Hij was er ook bij. Bij Jezus de Nazarener. En opnieuw is Petrus genoodzaakt om zichzelf te verdedigen. Om die beschuldiging te ontkennen. En ditmaal doet hij er dan nog een schepje bovenop met een eed. Hij zegt, ik zweer het je. Bij alles wat heilig is. Bij de tempel. Bij de naam van God. Ik ken die man helemaal niet. Maar het mag allemaal niet baten. Hoe hard hij het ook roept. Want even later melden ze zich alsnog als één man bij hem. Ze hebben er nog eens over nagedacht. Maar ze kunnen het echt wel aan zijn stem horen. Wis en waarachtig, hij is één van hen. Want zijn accent, dat verraadt hem. Er zijn maar weinig mensen met zo'n tongval in Jeruzalem. Hij komt uit de provincie, uit Galilea. Hij is één van die 12 die met Jezus is meegegaan. De hele weg naar Jeruzalem. En dan gaat Petrus helemaal los. Hij vloekt en hij zweert. Ik ben verdoemd. Ik mag in de diepste hel geworpen worden als ik tegen jullie lieg. Maar ik heb jullie toch gezegd. Ik ken die man helemaal niet. Ik heb niets met hem te maken. Of ze het geloven, die mensen daar in dat poortgebouw, dat vertelt Matthäus ons niet. En ook niet waarom ze hem maar gewoon laten gaan, ondanks dat ze hem er wel van verdenken. Het enige wat Matthäus vertelt is dat op dat moment er een haan kraait. En dat het moment is waarop Petrus breekt. Hij breekt, omdat hij zich op dat moment de woorden van Jezus herinnert. En hij realiseert zich. Hij is niet alleen gevlucht. Hij heeft hem niet alleen verlaten, maar nu ook verraden. Hij heeft Jezus verloochend. En hij weet eigenlijk niet of hij dat ooit nog goed kan maken. Want misschien is dit wel de laatste keer dat hij hem in leven heeft gezien. Want dat staat vast. Ze gaan hem doden. Petrus weet het niet meer. Hij zet het op een lopen. En huilt bittere tranen van berouw en verdriet. Gemeente, in deze geschiedenis komen een aantal dingen heel duidelijk naar voren. In de eerste plaats dat Petrus met zijn liefde en zijn trouw, met zijn drang om zichzelf aan Jezus te bewijzen, diezelfde Jezus voor de voeten loopt. Hij wil zijn leven voor zijn meester geven, opdat die niet hoeft te sterven. Zoveel houdt hij van hem, dat is waar. Maar Petrus vergeet juist daardoor dat die Jezus herhaaldelijk tegen hem heeft gezegd dat dat sterven zijn uiteindelijke doel in Jeruzalem is. Hij moet sterven om mensen zoals Petrus het eeuwige leven te kunnen geven. Hij heeft daar nooit een geheim van gemaakt tegen zijn leerlingen. Petrus moet Jezus loslaten. Want dit gedeelte van de weg, dat moet de Messias alleen gaan. Petrus moet Jezus loslaten. En geloven dat de Zoon van God dit zelf zo wil. Petrus moet Jezus loslaten. En erop vertrouwen dat ze elkaar weer terug zullen zien. In Galilea, na de opstanding. Zoals zijn meester hem zojuist nog gezegd heeft. Maar Petrus, hij kan het niet. Hij kan het niet. En dan zijn dit de gevolgen. Dan loop je stuk. Gemeente, op dezelfde manier als Petrus kunnen wij als gelovigen God voor de voeten lopen. Met onze goede bedoelingen. Met ons plannen. Met ons organiseren. Met ons verantwoordelijkheidsgevoel. En met de drang om onszelf voor God te bewijzen. En ik geloof, we doen het uit liefde en trouw. Net zoals Petrus, maar we realiseren ons daarbij vaak niet dat we daarmee geen ruimte meer laten voor de Heer. Voor zijn genade, voor zijn vergeving, voor zijn plan, voor zijn weg. We realiseren ons vaak niet dat we daarmee onszelf proberen te rechtvaardigen voor God. In plaats van dat wij ons laten redden. Als wij dat doen, dan lopen we keihard tegen onszelf aan en onze zon. Kijk, bij Petrus was het de zelfverzekerdheid over zijn geloof. De hoogmoed zou je misschien wel kunnen zeggen, waarover hij struikelde. Petrus zag zichzelf als die rots waarover Jezus gesproken had. De rots waarop Jezus kon bouwen. De enige die trouw zou blijven tot het einde. Zelfs al zouden alle anderen Jezus verlaten, hij niet. Hij zou erbij blijven, zelfs tot in de dood. Petrus was zo zeker van zichzelf geweest. Van zijn geloof, zijn toewijding, zijn vuur voor de Heer. Maar krap een uur later heeft hij niet drie keer de naam van Jezus beleden voor de mensen, maar notabene met het aanroepen van de naam van God als zijn getuige iedere betrokkenheid op diezelfde Jezus Christus ontkent. Gemeente, zo kan het soms ook zijn in die week van voorbereiding. Die week van voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Je leest dat formulier in de kerk en misschien thuis ook nog eens na. Je stelt jezelf die drie vragen van dat zelfonderzoek. En dan hebben we de neiging om ons te richten op ons eigen geloof. Dan vraag je jezelf in gebed voor het aangezicht van God: heb ik het inderdaad goed gedaan in de afgelopen periode? Ben ik een goede gelovige geweest? Heb ik me aan de wetten en de geboden van de Heer gehouden? Ben ik vol liefde voor hem geweest en voor mijn naaste? Heb ik wel voldoende gebeden en uit de Bijbel gelezen? En ben ik altijd met dat koninkrijk van God bezig geweest? Ik denk niet dat wij zo snel als Petrus daar drie groene vinkjes achter zouden zetten. Of dat we denken dat wij wel recht hebben op die plaats aan de tafel, omdat wij zo gelovig zijn. Daar zijn wij veel te gereformeerd voor. Wij hebben geleerd om dat nooit zomaar van onszelf te zeggen. Dat is hoogmoedig. Dan val je. Net zoals Petrus. Maar we richten ons vaak wel in de voorbereiding op het heilig avondmaal, net zoals Petrus, op wat wij doen. Wat wij zelf tot stand kunnen brengen. Op ons geloof en onze trouw aan Jezus Christus. En als je dan gaat zitten nadenken, bidt voor het aangezicht van God en denkt. Ja, dan kun je soms toch best wel eens net zoals die discipel in tranen uitbarst. Over wat je ervan terecht hebt gebracht. Het was soms goed en mooi. Maar het was minstens zo vaak zo lauw. En op beslissende momenten hebben we Gods naam niet beleden. Maar hebben we hem laten vallen. Want dat was de makkelijke weg. Je hebt toegegeven aan de verleiding. En je was zo druk met je werk, met je school, met je familie. Dat het bidden en bijbellezen weer achterwege is gebleven. Mag jij dan aan dat avondmaal? Mag jij bij de Heer aan tafel zitten? Mag je zijn dood en opstanding gedenken? Moet je daar dan niet een veel betere gelovige voor zijn? Er ook echt praktijk van maken, zodat God kan zien dat je het meent, dat wat je met je lippen belijdt? Veel mensen zeggen nee. Veel mensen ontwijken zelfs die dienst. Om maar niet met die vragen geconfronteerd te worden. Ook niet op Goede Vrijdag. Als dat kruis van Jezus Christus zo zichtbaar centraal staat. Maar gemeente, dat is ook waar die geschiedenis van de verloochening door Petrus over gaat. Over dat gevoel. Over die clash. Over dat stuk lopen. Over dat tekortschieten in je geloof. Over dat schuldgevoel dat je daarover kan hebben. Over je zonde. En over die toch natuurlijke drang van ons, ook christenen, dat we onszelf voor God moeten bewijzen. Om bij hem te mogen horen. Het avondmaalsformulier zegt daarover heel duidelijk dit. Herinner je dat wij niet aan dat avondmaal gaan, omdat wij onszelf volkomen en rechtvaardig achten. Om wie wij zijn, om wat wij doen. Maar integendeel, omdat wij geleerd hebben ons leven buiten onszelf te zoeken. In Jezus Christus, in zijn lijden en sterven. Wij komen met lege handen bij die tafel. Wij realiseren ons dat we geen enkele aanspraak kunnen maken op de liefde van Jezus. We staan op, lopen naar voren om aan te gaan, omdat wij niet zonder hem kunnen. Zonder zijn genade. Wij staan op en lopen naar voren omdat wij gered willen worden. Omdat we zien dat dat nodig is en dat niemand anders dat kan dan de Zoon van God. Hij heeft de straf voor onze zonde gedragen. Aan dat kruis. Hij maakt ons waardig om aan zijn tafel te zitten. Zelfs als we zoiets als Petrus hebben gedaan. Verloochenen. Als we niet meer weten wat onze woorden tegen God eigenlijk nog waard zijn. Omdat we meer beloofd hebben wat we waar kunnen maken. Omdat we bang zijn geweest. Lauw zijn geweest. Jezus Christus hebben laten vallen. Juist op dat moment dat het erop aankwam. Gemeente, juist dan. Juist dan is daar de maaltijd van de Heer. Het heilig avondmaal. Met die zichtbare tekenen van brood en wijn. Om ons te bemoedigen. Om ons te laten zien dat Jezus Christus juist daarvoor is gestorven. Om ons te versterken in dat geloof. Daarvoor is dat sacrament bedoeld. Je staat niet op en loopt naar voren om te laten zien hoe goed jij het bent als christen. Hoe goed je het hebt getroffen met jezelf en met die anderen. En hoe goed God het met jou getroffen hebt. Nee, je staat op, je loopt naar voren en gaat aan om overtuigd te worden van Jezus' liefde en genade. Je laat zien dat je een zondaar bent. en niet zonder hem kan en wil. Gemeente, die Petrus, die in Matteüs 26 huilend wegloopt in de nacht, niet meer weet waar hij het zoeken moet, die wordt weer in genade aangenomen door de Heer. Matteüs vertelt ons dat niet, dat weten we uit andere evangeliën, maar op het moment dat die haan kraait, kijkt Jezus Petrus ook aan. Niet met een verwijtende blik van, jongen, wat doe je nou? Of een triomfantelijke blik van, zie je, ik heb wel gelijk gehad. Nee, Jezus kijkt Petrus aan om te laten zien dat Petrus Jezus misschien loslaat. Maar dat Jezus Petrus niet loslaat. Hij houdt hem vast. Petrus wordt weer in genade aangenomen door de Heer. Jezus zocht hem zelfs als een van de eerste op die opstandingsdag. Omdat hij wist dat die leerling van hem dat zo ontzettend nodig had. Later nog een keer. In Galilea, bij dat meer. Als ze zijn aan het vissen. Daar waar het allemaal is begonnen. Dan zoekt hij zijn leerling opnieuw op. Om dat schuldgevoel, die schaamte over dat wat gebeurd is in die nacht, voor eens en voor goed van zijn leerling weg te nemen. Jezus vraagt Petrus. Dezelfde vraag die wij ons eigenlijk in deze week stellen. Hou jij van mij? Heb jij mij lief? Jezus vraagt niet aan ons om met ons geloof, met onze trouw, met onze daden aan te komen. Jezus zegt dat wij niet hoogmoedig moeten zijn. En dat we ons al helemaal niet door schuldgevoel moeten laten gijzelen. Jezus vraagt ons alleen om los te laten. Om het over te laten aan hem. Om te geloven dat hij genoeg heeft gedaan. Voor ons. Allemaal. Jezus wil antwoord. Op die ene vraag. Heb jij mij lief? Kun jij niet zonder mij? Heb jij mij lief? Wil je je door mij laten redden? Heb jij mij waarlijk lief? Dan zal ik het voor jou echt Goede Vrijdag maken. Dan stel ik je in de vrijheid. Dan schenk ik je vrede. Dan neem ik alle zonden en alle gevoelens die daarmee samenhangen van je af. Dan maak ik het goed tussen jou en mij. Voor eeuwig en voor altijd. Want ik ben voor jou gestorven. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Trouwe en barmhartige Vader in de hemel. Aan het einde van deze dienst komen wij nog eenmaal in gebed tot u. Om ons met hart en ziel op u te richten. En onze dank uit te spreken. Voor die liefde van u. Die liefde die wij niet hebben verdiend. Die liefde waarmee uw Zoon zijn leven gaf voor ons. Heer, wij willen onze dank uitspreken voor uw trouw. Dat u ons niet losliet als wij u dat wel deden. Maar dat u ons blijft opzoeken. Blijf vasthouden. Dat u ons achterna komt als wij afdwalen. En wij danken u, Heer, dat wij vrijdag het avondmaal mogen vieren. Om niet alleen te horen over dat kruis op Golgotha, maar het ook te zien en te proeven. Hoe het lichaam van uw Zoon werd gebroken. En zijn bloed werd vergoten voor ons, om ons te redden. Heer, we zijn er voor het merendeel mee opgegroeid. We weten het. Maar laat de verwondering daarover ons steeds weer opnieuw doordringen. Zodat wij kunnen zingen. Zodat wij u kunnen liefhebben. Zodat wij kunnen getuigen. En zodat wij ook meer en meer mogen groeien in die relatie met u. Heer, ga daarom ook met ons mee. Van hier naar huis. Die stille weken. Wees bij ons als wij ons voorbereiden op het avondmaal. Goede Vrijdag. Pasen. Heer, wees met ons. Met uw geest. Leid ons. Geef ons de rust in onze agenda, in ons hoofd en in ons hart, om ons te richten op uw liefde. Heer, wij willen nu ook bidden voor onze wereld. Heer, ook in de afgelopen weken dan komen er weer allerlei berichten over dat kerken leeglopen, maar vooral dat uw naam niet meer gehoord wordt in onze maatschappij. En toch weten we dat juist in deze tijd van het jaar miljoenen mensen weer kijken naar de tv, komen naar de kerk of naar een passion en daar horen over wat u gedaan heeft. Werk met uw geest in ons land. Breng een keer. En open mensen de ogen voor u, dat er buiten u geen leven is. Heer, wij bidden u voor onze regering. Heer, er zijn zoveel zaken die om aandacht vragen. Die om leiderschap vragen. Die om keuzes vragen. Heer, help onze regering om dat te doen in overeenstemming met wat goed is. In uw oog. Want dat zal tot heil zijn van onze natie. Heer, we denken in het bijzonder aan de vluchtelingen. Aan het dak en de thuislozen. Heer, we bidden u voor de zieken. Degene die wij met ons meedragen. In ons hart. Heer, wees met hen. Zoals u bent bij ons. Heer, dank voor deze dienst. Dank voor dit moment van rust. Dank u voor wie u bent. Lieve Vader, dat alles dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. U mag uw gaven gaan geven. En daarna zingen wij ons slotlied. En ons slotlied is Psalm 108, de versen 1 en 2. Dus Psalm 108, vers 1 en 2. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.